En ondertussen is weer bij ons in de studio Saskia de Koster komen zitten. Saskia, welkom.
Hey.
Je komt hier vanavond voor een lezing, een debat. Wat kom je juist doen?
Maar ik kom gewoon als totaal blanco blad. Ze hebben mij gezegd dat het over Europa gaat. En Saïd Al-Khadraoui, dus Europarlementslid, wil de mensen overtuigen van het belang van Europa, denk ik. Ja. Dus moet ik daar vertellen wat Europa voor mij betekent. Ik heb daar lang over nagedacht, maar ik weet het nu nog altijd niet.
Want ze hadden daar ook vooral slimme, bekende Vlamingen nodig. Is dat een epitaf dat bij jou past?
Ja, natuurlijk. Maar ik weet niet. Ik denk dat Saïd gewoon een paar mensen zocht die in Leuven gewoond hebben en zo. En bon, hij moet daar een titel op plakken. Dus slimme bekende Vlaming is even goed als wc-emmer of zo.
Ja, dat is iets beter, hè. Maar misschien is het wel omdat je jouw boek in Amsterdam hebt geschreven. Jouw laatste novelle, klopt dat?
Ja, die heb ik daar.
Dat is toch een beetje Europa, hè?
Ah, zo.
Ja.
Oké, goede link, ja. Ja, die heb ik in Amsterdam geschreven. En nog wel per ongeluk, want ik had een schrijfresidentie gekregen. Mm-hmm. Dus zo, ja, gewoon eigenlijk een beurs. En dan zeggen ze van, doe uw ding, laat u inspireren. Is dan eigenlijk het motto zo. Wat dus, mijn plan was dus eigenlijk om daar gewoon niks te gaan doen. En ja, opeens was dat daar van, oké, ik moet dit boek schrijven. En dan ben ik daaraan begonnen. En dan heb ik dus 2 maanden eigenlijk mee opgesloten in Amsterdam. Dus niks gezien, alleen eindeloos die grachten afgelopen om mezelf zo in troosten te wandelen en te kunnen schrijven. Maar dat was mijn Amsterdam-ervaring.
En dan is dat een melige vraag dat ik ga stellen.
Melig?
Ja, nu nog een meligere vraag. Heeft Amsterdam je geïnspireerd? En was het boek anders geworden als het in Brussel was geschreven?
Totaal niet. Nee, ik denk het niet. Alhoewel, misschien was het dan iets minder gruwelijk geweest. Of, het is gewoon een feit dat ik wel afstand nodig heb als ik een boek schrijf. Dat heb ik al gemerkt, ruimtelijk. Dus ik dan graag ergens anders zit. Maar ook, ik moet dan zo'n soort schutskring om mij heen hebben. En dus, ja, ik reageer dan heel slecht op mensen eigenlijk. Allee, de aanwezigheid van levende wezens, dat gaat niet goed. Valt niet echt te combineren met schrijven. Dus in Brussel zouden er dan wel te veel mensen geweest zijn. En dan was het misschien een boek van 32 bladzijden.
En nu is een boek geworden van, ik ga even nakijken, 121.
123, met het dankwoordje bladzijden erbij.
En mijn favoriete passage staat eigenlijk op, hier is het eigenlijk helemaal op het einde. Ik had juist al eens gekeken. Ja, want we gaan daar straks ook over hebben, maar de meeste mensen kiezen een passage helemaal in het midden van het boek.
Ja.
Maar de passage die ik het leukst vind, is eigenlijk even gruwelijk en even verlossend op het einde van het boek. En ik vraag me af of je het zou willen voorlezen even.
Het einde gewoon weg.
Nee,
ja, omdat het
heel niet helemaal het einde, maar hier een stukje.
Wacht, hè, wat is dat?
Deze paragraaf.
Ja. Dat is bijna de finale. Goeie keuze. Dus pagina 119. Lange tijd bleef Lien staan kijken, met in de hand haar schrift. Bladen konden vlijmscherp zijn, letterlijk. Ze opende het schrift en begon bij de eerste bladzijde. Las hardop de verhalen die ze zo lang had opgespaard. Marcus hoorde haar, luisterde naar haar woorden. Dat was te zien aan de nerveuze schaduw van zijn wimpers. Hij rekte zich uit naar haar woorden. Lien bracht het schrift naar zijn lichaam, zijn gezicht, bracht hem snede toe met papier. Ondertussen vertelde ze hem een waar gebeurd, zelfgemaakt verhaaltje. Haar stem was helder en vastberaden. Zo lang had ze gewacht en nu liet ze haar tekstballonnetje los. Hij bloedde, hij trilde, hij hield niet meer op.
Dit vind ik echt wel een heel fantastisch stuk. Omdat het,
waarom?
Bloemetjes. nee, gewoon omdat het is zo het culminatiepunt van het boek eigenlijk. Hè. En vooral dat zinnetje hier. Het is een waar gebeurd, zelfgemaakt verhaaltje. Is het boek ook een waar gebeurd, zelfgemaakt verhaaltje?
Ja, dat is wel een goede opmerking eigenlijk. Allee, het is toch weer toevallig dat zo de interessantere vragen op kleine radiostations komen. Nee, maar echt. Ik bedoel, ik krijg altijd diezelfde vragen, dus ik ben helemaal van mijn apropos eigenlijk. Dus uw vraag was, waar gebeurt zelfgemaakt? Ja, vind ik een goede omschrijving, omdat er altijd dingen zijn waarop ik mij baseer natuurlijk. Allee, feiten die ik pluk en plunder uit het leven of mensen die ik als een vampier benaderen en daar ja, zin van hen stelen en zo. En natuurlijk, gaandeweg, allee, schrijft dat op en gaandeweg verandert dat, muteert dat en wordt dat iets anders. Dus wordt dat een verhaal dat wel een basis heeft in de werkelijkheid. Alleen voor dit verhaal zijn er zo verschillende vonken of aanzetten geweest in het echte leven. En één daarvan, allee, of zo het, ja, wat ik nog in mijn notaboekje heb staan, is zoiets van... ik was naar mijn lief aan het kijken, slapend. En was zo van, ja, dit is te mooi, hier moet iets gebeuren, er moet een moord gepleegd worden eigenlijk. Mm-hmm. Allee, zo die ervaring van totale schoonheid en daar helemaal niet mee overweg kunnen. Dat is een beetje een uitgangspunt geweest, allee, zo'n liefde-haatverhouding. Mm-hmm. En dat is de basis voor het verhaal van Lien en Marcus geworden. Ja.
En een ander personage, omdat je het zo hebt over de onmetelijke schoonheid, dat is ja, het personage waar het altijd over gaat, is de engel. Dat mm-hmm. is een doofstomme jongen,
ja.
Die, waarvan Lien, en dat is de hoofdpersonage, voor wie het boek nog niet heeft gelezen, van verwacht dat hij een wonderschone stem heeft en ja. Die zij wilt gaan ontdekken.
Ja, ze, dus de engelenjongen is een doofstomme blinde jongen die in de kruidenierswinkel woont, mm-hmm. waar zij haar spullen gaat pikken. Allee, want ze wil zoveel mogelijk voedsel verzamelen eigenlijk om de dieren te laten spreken en ook om die engelenjongen te laten spreken. Ze is ervan overtuigd dat hij een stem in zich heeft die niemand nog gehoord heeft. Maar zij gaat die bevrijden. En dat gaat ze heel letterlijk doen door hem open te knippen met een schaar. En dat doet ze dan ook samen met de hulp van Marcus. Allee, Miss Baksel is eigenlijk haar sidekick die haar helpt bij haar winkeldiefstallen en om alles samen te brengen. Dus wat blijkt, wanneer ze die engelenjongen echt openknipt met een schaar, dan schreeuwt hij, dus hij kan wel degelijk praten. En dat is voor haar klopt dat dan helemaal. Zo probeert ze haar systeempje helemaal uit te bouwen.
Dat is bijna voer ook voor een secte, hè. Je kan je zo voorstellen uh-huh. dat een secteleider zo gaat werken.
Ja, dat is mijn geheime droom natuurlijk. Hè. Dat is de enige overeenkomst met die, ja.
Goed. Ja, we gaan het helemaal niet lang maken, hè, want jij moet nog doorgaan nu. Ik vind het heel spijtig.
Ik mag nog wel iets vragen, hoor.
Mag ik nog iets vragen? Mag ik iets vragen over de foto of op de kaft?
Ah, shit. Want, ja, dat is dan weer iets anders.
Ja, want ik weet dat je er niet helemaal tevreden mee bent, dat die daar zo op staat.
Wow, ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken. Het vervelende is gewoon, als ik bijvoorbeeld met een boek rondloop van mezelf, dan ja. Bij mijn andere boeken, dan kon ik zo de voorkant bedekken. Stond er op de achterkant niks. En nu kan ik dan iemand op de achterkant, staat er echt zo'n loeigrote foto. Dat is dikje gênant.
Nee, maar weet je waarom ik het... Ik vond het heel opvallend. En ook omdat je zo direct gaat... personages gaat personaliseren met de schrijfster... Vind je het zo in die foto zo eigenlijk alles ziet van al die personages, omdat je zo ergens... Ja, maar ja, ik ben misschien te ver aan dit.
Nee, zeg maar.
Zeer omdat je daar ook zo op lijkt als iemand die volledig in zichzelf gesloten is.
Het is nu wel moeilijk om mezelf aan zo'n... Maar mijn idee voor die achterkant is... Allee, hij is dus voor de rest nogal naakt. Hè. Ik vind dat heel vervelend, zo van die achterkanten met een quote... heeft was genomineerd voor de BNG-prijs en zo van die dingen die niemand kent mm-hmm. gewoon. Allee, ik vind dat zelf niet interessant om te lezen, dus had ik liever een niks. Dus eigenlijk gewoon beeld en alleen de beginzin. Ja. En dat hebben ze dan wel gedaan. De overeenkomst met mijn personages. Ik heb daar zelf zo wel een visueel beeld bij, hoe dat die eruit zien, zo van Lien en Marcus en zo. Maar dat is zoiets, ik kan dat niet. Allee, ik denk dat ik zo op een dag op straat loop en dan iemand zie en denk van ja, die is het. Mm-hmm. Maar ja, ik weet het niet. Allee, dus dat kan zijn dat die gewoon echt bestaan en rondlopen. Dat zou voor mij een even groot schok zijn om dat te ontdekken.
Ja. En ja, hoe lang is het boek nu geschreven eigenlijk?
Bedoelt zo af?
Af, of, ja.
Want er zit zo'n hele rommel tussen eigenlijk, alleen het afmaken. Mm-hmm. En, maar het is wel, ik heb het op 4 maanden ongeveer geschreven, dus wacht, in september, of ja, zoiets september. En dan is er nog altijd veel ruzie over de cover en praktische dingen en zo. Maar ze hebben het heel snel geproduceerd.
Ja. Kijk je dan daar nu anders op je boekje terug dan een aantal maanden geleden? Ook met al de commentaren die er ondertussen zijn verschenen, de interviews die je hebt gedaan?
Voor mij is dat nu zo eigenlijk dood. Eerst is dat zo'n... ja, een levend iets waar je gewoon voortdurend mee bezig bent. En dan wordt gepubliceerd en is het zo van, ah ja, nu is het zo ding tussen twee kaften en is het voor mij dan eigenlijk dood. Als ik het dan zo opnieuw lees, dan komt dat soms wel terug tot leven eigenlijk.
En zeker voor mensen die het nu voor de eerste keer gaan lezen, zal het zeker heel levend zijn. En nu hebben we het nog niet gehad over de fantastische scène met de schaar. Met de schaar. Nog even een woordje over de schaar?
Een scène die uit het boek Spot, dus ja, lees ze maar gewoon.
Ja, ergens in het bieden als je het in de boekhandel even gaat kijken.
Uitscheuren.
De schaar. Ja. Uitscheuren.